Onze hulp is in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente uit Psalm 92 zingen wij het derde vers. Hoe groot zijn, Heer, uw werken, hoe ver gaat uw beleid? En wat er verder volgt. Psalm 92 en daarvan het derde vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het derde hoofdstuk en daarvan de eerste 21 versen. Wij herzeggen nu Johannes 3, de versen 1 tot en met 21, maar stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 27, daar ik moet zien hoe snoodaards uwe wet verlaten, heeft beroering mij bevangen. Psalm 119, vers 27.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog herdienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Wij lezen in Johannes 3, de eerste 21 versen. Er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam des nachts tot Jezus en zeide tot hem: Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zeide tot hem: voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zeide tot hem: hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moedersbuik ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren worden, wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb, gijlieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarin hij wil en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. En Nicodemus antwoordde en zeide tot hem, hoe kunnen deze dingen geschieden? En Jezus antwoordde en zeide tot hem, zijt gij een leraar Israëls en weet gij deze dingen niet? Voorwaar zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. En gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u lieden de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alreeds veroordeeld, terwijl hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon Gods. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Want een iegelijk die kwaad doet, haat het licht en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, die zij in God gedaan is, die, dat zij in God gedaan zijn.
Gemeente, in aansluiting op de preek van vorige week zondagmorgen, kunt u de tekstwoorden voor deze morgen opnieuw vinden in Johannes 3 en daarvan nu de versen 13 tot en met 18. Johannes 3, de versen 13 tot en met 18, waarvan we nu alleen het 18e vers aan u voorlezen. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alreede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in de naam van de enig geboren Zonen Gods. De gemeente, schrijven wij als thema onder dit schriftgedeelte het geloof in de hemelse dingen. Het geloof in de hemelse dingen. Letten wij opnieuw op vier gedachten. Onze eerste gedachte, Gods boodschapper. Onze tweede gedachte, Gods recht. Onze derde gedachte, Gods liefde. Onze vierde gedachte, Gods oordeel. Dus het thema is het geloof in de hemelse dingen. Onze eerste gedachte, Gods boodschapper. Het 13e vers. Maar de Heer Jezus spreekt over zichzelf. Hij komt uit de hemel. En hij is in staat om de hemelse dingen te zeggen. Onze tweede gedachte, Gods recht. De versen 14 en 15. Waar we lezen van de weg die nodig is om zalig te worden. De voldoening aan het recht van God. Onze derde gedachte, Gods liefde, het 16e vers. Die bekende woorden die zo vaak alleen uit dit hoofdstuk worden uitgelicht, maar die ook in een verband staan, want al zo lief heeft God de wereld gehad, Gods liefde. En onze vierde gedachte, Gods oordeel, de versen 17 en 18, de komst van de Heere Jezus was niet tot een oordeel. Maar dat wil niet zeggen dat het oordeel voor allen is weggenomen, want die niet in hem gelooft, die is al geoordeeld, die blijft onder het oordeel. Gemeente, in onze vierde gedachte de vorige keer hebben wij gehoord van aardse dingen en hemelse dingen. Jongens en meisjes, de Heer Jezus heeft met Nicodemus eerst gesproken over de aardse dingen. En wat zijn de aardse dingen? Eigenlijk komen de aardse dingen ook uit de hemel. Maar de aardse dingen zijn de dingen die hier op deze aarde voltrokken moeten worden. De aardse dingen, dat zijn de dingen die de Heer Jezus gezegd heeft over de wedergeboorte. En de Heer Jezus heeft daarvoor een beeld gebruikt waar we allemaal een voorstelling bij kunnen maken. De geboorte. De geboorte van een kind. Zo moeten wij geboren worden. Niet uit het vlees, want wat uit het vlees geboren is, dat is vlees. Maar wij moeten geestelijk geboren worden. Wij moeten van nieuws geboren worden. We moeten van boven geboren worden. De wedergeboorte. Een heel belangrijk onderwerp in dit gesprek met Nicodemus. En dat gaat aan het geloof vooraf. Maar vanmorgen gaat het over het geloof. Ook een heel belangrijk onderwerp in dat gesprek met Nicodemus. Want ook het geloof is onmisbaar. Maar om te geloven wat de Heer Jezus zegt over die hemelse dingen, is de wedergeboorte nodig. Dan wordt het verstand verlicht. En wat zijn dan die hemelse dingen? En wie kan ons vertellen, jongens en meisjes, van die hemelse dingen? Wel, om te weten wat die hemelse dingen zijn, moet je in de hemel geweest zijn. En niemand van ons is in de hemel geweest. Geen dominee is in de hemel geweest. Maar nu is er één die in de hemel geweest is. Die uit de hemel komt. En hij heeft gezag om over de hemelse dingen te spreken. Dat zegt de Heer Jezus in het 13e vers. Hij zegt, en niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is. Opgevaren in de hemel, sommigen denken aan de hemelvaart. Die nemen het dus letterlijk en dat zou kunnen. Maar dan heeft de Heer Jezus dit profetisch bedoeld, want de hemelvaart is er nog niet. De hemelvaart moet nog plaatsvinden. Onze Vader in de kanttekeningen nemen het niet letterlijk, dat opgeklommen in de hemel, maar zij nemen het figuurlijk. Opklimmen in de hemel, namelijk met je verstand. Niemand kan met zijn verstand in de hemel opklimmen. Niemand kan de hemelse dingen beredeneren. Dat gaat ons verstand te boven. Om dat te kunnen, moet je verstand verlicht zijn. Is de wedergeboorte nodig. Maar de Heere Jezus, die kan het wel. En waarom kan hij het wel? Hij is uit de hemel nedergekomen. Hij is naar deze aarde gekomen. Zijn zalving was al van eeuwigheid. De Vader heeft hem gezalfd met de Heilige Geest. En de Heere Jezus is erbij geweest. Toen er gesproken is over de zaligheid van mensenkinderen in de vrederaad. De Heere Jezus die kent de eisen van de Vader. Die nodig zijn om zalig te worden. De Heere Jezus weet welke voorwaarden dat God de Vader heeft gesteld. Maar de Heer Jezus is ook zelf tussen beiden gekomen. Hij heeft ook zelf beloofd naar deze aarde te zullen gaan. Hij heeft het werk op zich genomen. Als er één is, gemeente, die vertellen kan wat er nodig is om zalig te worden, dan is het de Heer Jezus Christus. Hij is de boodschapper van de hemelse dingen. De Heer Jezus komt hier eigenlijk terug op wat Nicodemus had gezegd. Nicodemus had gezegd, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen. Want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Nou, dat klopt, zegt de Heer Jezus. Ik ben van God gekomen. Ik kom uit de hemel. Ik vertel u de hemelse dingen. Maar op dat punt begrijpt Nicodemus deze meester niet. Op dat punt gelooft Nicodemus deze meester niet. En waarom niet? Omdat hij zelfs de aardse dingen, de noodzaak en de wijze van de wedergeboorte niet gelooft. En hoe zult gij de hemelse dingen geloven, als gij de aardse dingen niet gelooft? Het verstand van Nicodemus moet verlicht worden. De Heer Jezus gaat hem spreken over die dingen die Nicodemus met zijn aardse verstand niet begrijpen kan. Hij zegt ook dat hij nog in de hemel is. Hoe kan dat nou? Jongens en meisjes, de Heer Jezus is naar de aarde gekomen om een boodschapper te zijn van de hemelse dingen en tegelijk zegt hij dat hij nog in de hemel is. Ja, de Heer Jezus heeft twee naturen. Hij heeft een menselijke natuur en naar zijn menselijke natuur is hij in gesprek met Nicodemus. Is hij op deze aarde, hij heeft ook een goddelijke natuur. En die goddelijke natuur die is ook op de aarde, maar die is ook in de hemel. Naar zijn goddelijke natuur is hij altijd nog in de hemel. En nu is hij ook naar zijn menselijke natuur naar de hemel teruggekeerd. Want wij zijn na de hemelvaart. Maar gemeente, naar zijn goddelijke natuur is hij nog op deze aarde. En naar zijn goddelijke natuur heeft hij beloofd aan zijn discipelen. En ziet, ik ben met u lieden alle de dagen tot aan de voleinding der wereld. En de discipelen die konden niet blijven tot aan de voleinding der wereld. Dat laat zien dat de Heere nog altijd is met de boodschappers die hij uitzendt. Om die hemelse dingen u te verkondigen. In Christus is het koninkrijk nabijgekomen. In Christus mogen we horen van die hemelse dingen. En de grote vraag van morgen is, hebt u daar al zicht op gekregen, op die hemelse dingen? Er wordt zoveel over geredeneerd, mensen willen het begrijpelijk maken, maar deze dingen zijn niet te beredeneren. Deze dingen zijn met het verstand niet te doorgronden. Deze dingen zijn alleen te geloven. En dat geloof, dat wordt geplant in de wedergeboorte. En daarom is de lijn van Johannes 3, wedergeboorte, geloof. Geloof in de hemelse dingen. Wat zijn dan de hemelse dingen? Wat vertelt dan die boodschapper? Laten we het gesprek eens meeluisteren, jongens en meisjes, in die nacht. Onze tweede gedachte, Gods recht. De Heer Jezus vertelt dat hij niet alleen een boodschapper is van de hemelse dingen, maar hij vertelt dat hij ook de uitvoerder is van die hemelse dingen. Hij is namelijk een volkomen zaligmaker. Hij komt om de zaligheid te verdienen. En om dat aan Nicodemus duidelijk te maken, gebruikt hij een geschiedenis die Nicodemus natuurlijk kent. En een geschiedenis die wij vanmorgen ook wel kennen. Dat is de geschiedenis van de koperen slang uit Numeri 21. Daar zegt de Heere van, en gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. We moeten er heel goed op letten dat er één punt eigenlijk is van vergelijking tussen die oud-testamentische geschiedenis en de les die de Heere aan Nicodemus wil leren. En dat punt van vergelijking, dat is het punt verhoogd worden. Daar gaat het over. Verhoogd worden. En hoe dan verhoogd worden? Wat bedoelt hij daarmee? Wel, met dat verhoogd worden, daar bedoelt hij het kruis mee. Verhoogd worden aan het kruis. En in die verhoging aan het kruis ligt ook de verhoging van straks. Het is heel opmerkelijk dat hier een woord gebruikt wordt, wat ook vaak gebruikt wordt van de opstanding, de verhoging. De hemelvaart, de staat van verhoging. In het kruis, in de verhoging van Christus aan het kruis, ligt namelijk de weg naar de kroon, ligt de weg naar de hemel. Nicodemus, dat is nodig. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. En dan valt de nadruk op het woordje moeten. Het is een moeten. Dat woord zijn we eerder tegengekomen, weet u nog? Een mens moet wederom geboren worden. Dat is een goddelijk moeten. Dat kan niemand veranderen. En hier opnieuw, de Zoon des Mensen moet verhoogd worden. Dat is een goddelijk moeten. Dat kan niemand veranderen. Waarom moet dat? Wel, dat moet vanwege Gods recht. Daar gaat het hier over in het 14e vers. Dat wordt vaak uit het oog verloren bij deze geschiedenis. Maar daar gaat het over, gemeente. Het gaat erover dat Gods recht genoeg gedaan moet worden. Het eeuwige leven, dat is door de zondeval verloren gegaan. En de enige weg waarin het eeuwige leven nog te verkrijgen is, dat is als aan de gerechtigheid van God wordt voldaan. En om aan de gerechtigheid van God te voldoen, moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Er liggen prachtige overeenkomsten tussen die oud-testamentische geschiedenis en de nieuw-testamentische waarheid van de kruisiging van Christus. Ik zal 4 punten noemen. In de eerste plaats, in beide gevallen dreigt de dood. De dood als de straf op de zonde is werkelijkheid voor die mensen in de woestijn en is werkelijkheid voor ons die leven onder het Nieuwe Testament. In die oud-testamentische geschiedenis is het God die voor een middel zorgt. Niet Mozes, niet het volk, niemand van de mensen heeft het uitgedacht. Het is God die voor een middel zorgt. En in de nieuw-testamentische geschiedenis is het God die voor een middel zorgt. In de oud-testamentische geschiedenis moet dat middel opgeheven worden. En in de nieuw-testamentische geschiedenis moet de middelaar opgeheven worden. En nog een overeenkomst. In de oud-testamentische geschiedenis is het geloof noodzakelijk. Want als mensen niet geloofden dat dat het middel ter genezing was, dan keken ze niet. En in het nieuw-testamentische geschiedenis is het geloof noodzakelijk. En natuurlijk zijn er ook verschillen. Want in de oud-testamentische geschiedenis ging het over het tijdelijke leven. Die mensen kregen tijdelijk hun gezondheid terug. En in de nieuw-testamentische geschiedenis gaat het, zullen we straks zien, over het eeuwige leven. Maar er moet een middel zijn om behouden te worden. De Zoon des Mensen moet verhoogd worden. Waarom? Die verhoging heeft een doel, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. De verhoging van Christus aan het kruis is een goddelijk moeten met als reden om verloren mensenkinderen van het verderf te redden. In het Oude Testament werden de mensen gered van de dood door het middel dat God had aangewezen. Een ander middel was er niet. In het Nieuwe Testament worden mensen gered van de eeuwige dood door het middel dat God heeft aangewezen. Een ander middel is er niet. Dit is de weg waarin men deel krijgt aan het eeuwige leven. Opdat een iegelijk die in hem gelooft. De boodschap van de kruisiging van Christus moet gepaard gaan, zo lezen we in onze Dordtse leerregels, met de prediking van het bevel van bekering en geloof. En waarom moet de prediking over het kruis gepaard gaan met het bevel van bekering en geloof? Nou, dat wordt in Johannes 3 duidelijk, omdat dat de weg is waarin de zondaar deel krijgt aan die verdiensten van Christus. De weg van wedergeboorte en geloof. De prediking van het kruis van Christus moet nooit op zichzelf staan, maar staat in deze context, de context van Johannes 3, het gesprek met Nicodemus, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Wat een contrast. Verderven of eeuwig leven? Gemeente, het is van tweeën één. Het is of verderven. Dat betekent voor eeuwig ten onder gaan. of eeuwig leven. Een uitdrukking die bij Johannes heel vaak voorkomt in zijn evangelie. En die eigenlijk aangeeft de heerlijkheid van de gemeenschap met God. Dat is leven. God is het leven. En Christus zegt, die mij vindt, die vindt het leven. En trekt een welgevallen van de Heere. Het leven is alleen in Christus te krijgen. De gemeenschap met God is alleen in Christus te herstellen. Buiten Christus is de dood. Buiten Christus betekent het verderven. Buiten Christus betekent verloren gaan. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Waarom? Omdat de dood een eis is van Gods gerechtigheid. De bezoldiging der zonde is de dood. En om aan dat recht te voldoen, moest Christus komen. Ja, dat zijn hemelse dingen. Dat gelooft de natuurlijke mens niet. Omdat te geloven, gemeente, moet ons verstand verlicht worden. Wij moeten geloven in de deugden van God. Daar gelooft een mens van nature niet in. Een mens gelooft niet in het recht van God. Een mens denkt dat het allemaal wel mee zal vallen. Nicodemus denkt als hij zijn best doet als fariseer, dat hij het eeuwige leven zal krijgen. Nee Nicodemus, aan Gods recht moet genoeg gedaan worden. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Gekruisigd worden. Sterven. Als plaats vervangen. Waarom? Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dat zijn de hemelse dingen die deze boodschapper leert. En die hij nog leert als profeet in het hart van al zijn kinderen. Van die wedergeborenen die Gods deugden leren kennen. Die met Gods recht in aanraking komen. Die erachter komen wat Nicodemus nog niet weet. Dat je aan dat recht Gods niet kunt voldoen. Die net als die mensen in de woestijn ten dode zijn opgeschreven. En niet meer weten hoe het nu ooit nog goed moet komen. Wel, het komt van onze kant ook nooit meer goed. Het is niet op te lossen met wat wettische werken. Nee, aan Gods recht moet voldaan worden. De Zoon des Mensen moet verhoogd worden. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. We gaan naar onze derde gedachte, Gods liefde. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben. Eerst heeft Jezus gesproken over het recht van God. En dan gaat hij spreken over de liefde van God. En velen halen alleen de liefde van God uit dit hoofdstuk. Want al zo lief heeft God de wereld gehad en zij vergeten het recht van God. Dat is niet in overeenstemming met het onderwijs van Jezus. Want als er één is die weet wat het recht van God betekent, dan is het de Heere Jezus Christus. Hij moet verhoogd worden. En hij wil verhoogd worden. En hij zal verhoogd worden. Om aan dat recht van God genoeg te doen. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Al zo lief. Dat laat zien hoe groot die liefde van God is. Die is ongelooflijk groot. Al zo lief. In die mate. Dat staat nadrukkelijk voorop. Hoe groot? Zo groot dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. zijn enig geborene, hij heeft er maar één. En als je maar één zoon hebt, jongens en meisjes, en je geeft die ene zoon, dan geef je dus alles wat je hebt. Ja, al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij alles gegeven heeft wat hij had, namelijk zijn enig geboren zoon. Hij heeft al zo lief de wereld gehad. En dan wordt er een tijdsvorm gebruikt, dat ziet op iets wat in het verleden ligt, een aoristusvorm. Het gaat terug op de eeuwigheid. Al zo lief heeft God de wereld gehad, in de vrederaad. Toen dat gesprek geweest is met zijn zoon over het zaligen van zondaren, toen was daar Gods recht, maar toen was daar ook Gods liefde. Want de Heere Jezus had zichzelf ervoor over, maar de zoon moest zichzelf er, maar de vader moest ook zijn zoon ervoor over hebben. En het bleek al in de eeuwigheid, de vader had zijn zoon ervoor over. Hij had de wereld lief. De wereld. Niet een bepaald ras, maar de wereld. De Joodse mensen. Maar niet alleen de Joodse mensen, ook heidense mensen. Verstrooid over deze hele wereld. En waarom is die liefde zo groot? Omdat het hier gaat over een gevallen wereld. Het gaat niet over een nette wereld, maar het gaat over een bedorven wereld. Die wereld is door en door slecht en de uitverkorenen komen uit die wereld. Uit die gevallen wereld. Dominee Kolbrugge zegt in zijn preek, waarom heeft de Heer Jezus nou niet gezegd, al zo lief heeft God zijn volk gehad? Want dat is het toch eigenlijk? Nou, waarom zegt hij, al zo lief heeft God de wereld gehad? Hij zegt dat de Heer dat zo gezegd heeft, omdat het anders voor Nicodemus straks geen troost zou zijn, als hij aan zijn ellendige toestand ontdekt zou worden. En het zou geen troost zijn, deze tekst zou geen troost zijn als hier gestaan had, al zo lief heeft God zijn volk gehad. Als hier vanmorgen iemand in de kerk zit die zegt, maar ik hoor niet bij dat volk, ik ben wereld. Ik ben door en door bedorven. Want ja, dat ga je leren als je wederom geboren wordt. Als je wederom geboren wordt, dan wordt je verstand verlicht. En wat ga je dan leren? Dominee Hellebroek zegt, dan ga je God leren kennen in zijn algenoegzaamheid. En dan ga je jezelf leren kennen in je vloekwaardigheid. En als je jezelf leert kennen in je vloekwaardigheid, wat word je dan? Dan word je wereld. En Nicodemus is geen wereld, Nicodemus is een fariseer. Nicodemus is een bekeerde man in zijn eigen ogen. Maar hij moet zichzelf leren kennen in zijn vloekwaardigheid. En dan krijgt deze tekst zo'n dierbaarheid. Al zo lief heeft God de wereld gehad, de bedorven wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Gegeven tot een offer. Gegeven tot in de dood. Gegeven om te verderven. Gegeven om aan het kruis verhoogd te worden. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Het woordje wereld, dat is het woordje kosmos. Sommige mensen zeggen, dat is heel de wereld. Nou, dat is niet heel de wereld, want heel de wereld kan niet geloven. De wereld, dat is dan de hele schepping, maar dat is in tegenstrijd met het tweede gedeelte van dit vers, een iegelijk die in hem gelooft. Het gaat hier om de mensenwereld. Het gaat hier niet om de dieren. Het gaat hier niet om de natuur, de kosmos. Kan dat ook betekenen, maar dat betekent dit hier niet. Nee, het gaat hier om de mensheid, om de gevallen mensheid. Niet alleen de Joden, maar de wereld. En dat is verbazend voor Nicodemus. Niet alleen de Joden, maar ook de heidenen. Niet alle mensen. Nee, de Heer Jezus is niet voor alle mensen gestorven. Daar is de Bijbel ook duidelijk in. Daar is onze belijdenis ook duidelijk in. Hoewel de Heer Jezus wel aan de hele wereld gepredikt mag worden. En ook in deze morgen aan u allen gepredikt mag worden. Wat er nu in deze Jezus te krijgen is. Voor de grootste van de zondaren. Zelfs voor diegene die vanmorgen zegt, maar ik ben wereld. Ja, dat leert ontdekkende genade. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En hoe is dat dan, dominee? Dat is zo moeilijk, dat geloof in de Heere Jezus. Kunt u daar iets van zeggen? Ja, het is niet te begrijpen, maar daar is wel iets van te zeggen. Die geschiedenis, jongens en meisjes, van de koperen slang. Dat is de context van deze tekstwoorden. In het Oude Testament, heb ik gezegd, was geloof nodig. In het Nieuwe Testament is ook geloof nodig. Hoe ging dat dan in die geschiedenis van het Oude Testament? Wat ging daaraan vooraf? Aan dat verhoogd worden van die koperen slang. Nou ja, als je sommige dominees hoort, dan zou het zo zijn van Mozes is die slang gaan verhogen. En toen zagen de mensen plotseling dat ze ziek waren. Gingen ze zich ziek voelen en ellendig. Maar nee, zo ging het niet in het Oude Testament. Hoe ging het dan in het Oude Testament? Wel, er was helemaal geen slang. Wat was er dan? Er waren slangenbeten. De mensen lagen daar te kreunen van de pijn en van de koorts. En dat was vanwege de zonde. En door de zonde waren ze ten dode opgeschreven. Ze hadden geen vooruitzicht. Ze hadden niets waarmee ze zichzelf konden helpen. Nou, in het Nieuwe Testament zouden wij dat noemen een kennen van de ellende. Inderdaad, dat is aan de verhoging van die koperen slang vooraf gegaan. Een kennen, een doorleven van de ellende. En dat gaat ook in het Nieuwe Testament aan de verhoging van Christus vooraf. Gelijk Mozes de slang, alzo. De zoon des mensen. Wat ging er nog meer aan vooraf? Aan dat zien op de koperen slang. Wat gaat er nog aan vooraf? Aan het zien op Jezus. Nou, daar ging een schuldbelijdenis aan vooraf. Die koperen slang die is pas gekomen nadat het volk naar Mozes gegaan is met een belijdenis tegen God en tegen zijn knecht gezondigd te hebben. Ze zeggen tegen Mozes, wij hebben gezondigd omdat wij tegen de Heere en tegen u gesproken hebben. Wij bid de Heere dat hij deze slangen van ons wegneemt. En Mozes bad voor het volk. Dus daar gaat boetvaardigheid aan vooraf. Daar gaat belijden aan vooraf. Daar gaat een bekennen van de zonde aan vooraf. Zo was het in het Oude Testament. En zo is het ook in het Nieuwe Testament. Dat kruis van Christus, dat blijft verborgen, gemeente, voor mensen die hun zonde niet hebben leren belijden. Wat ging er aan, dat zien op die koperen slang vooraf? Daar ging een openbaring aan vooraf. Die mensen wisten geen middel. Die kenden geen middel. Zelfs Mozes niet. Die wist ook niet hoe het moest. En toen heeft God een middel aangewezen. En zo is het ook in het Nieuwe Testament. Hoe is dat, dat geloof in Christus? Wel, God wijst die verloren zondaar een middel aan. Een middel dat die zondaar niet kent. Denk aan zondag 5 van onze Heidelbergse catechismus. Aangezien wij naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straffen verdiend hebben. Opmerkelijk, hè, dat het stuk van de verlossing begint met het erkennen van Gods recht. Zo is het ook in het Oude Testament, zo is het ook in die geschiedenis. Het erkennen dat wij de dood verdiend hebben, dat we schuldig zijn. Is er enig middel om die straf te ontgaan? Ik ken geen middel, ik weet geen middel. Ik weet niet hoe het goed moet komen. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Daarom moet aan haar, of door onszelf, of door een ander, is er dan ook een ander? Ziet u dat er een openbaring aan dat zien op Jezus vooraf gaat? Een goddelijke openbaring. Ja, want het zijn hemelse dingen. Je moet er geen aardse dingen van maken. Je moet er geen vleeselijke dingen van maken. Het zijn hemelse dingen. Die alleen met de ogen van een verlicht verstand gezien kunnen worden. Naarmate dat de Heilige Geest ons verstand verlicht. Opdat een iegelijk die in hem gelooft. En om op die koperen slang te zien, moest die slang verhoogd worden door Mozes. En moesten die mensen daarop gewezen worden. En zo is het nog in de prediking. Dat kruis van Christus, dat moet gepredikt worden. Christus moet als het ware voor de ogen geschilderd worden. Voor die verlorenen, voor die wereld. Voor die gevallen wereld, voor die mensen die inleven wereld te zijn, stervende te zijn. En niet wetend hoe ooit nog zalig te kunnen worden. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven. Die mensen zijn aan het verderven. Dat leven ze in. En ze moeten verderven. Ze hebben geen middel tegen dat verderf. En ze mogen horen van het leven. Van het eeuwige leven. Want die mij vindt, die vindt het leven en trekt een welgevallen van de Heer. Christus kwam om te verderven. Om zichzelf te geven tot in de dood. Om aan Gods recht te voldoen. Zodat diegene die zou moeten verderven, die inleefde moeten verderven. Die met het recht van God in aanraking komt, niet behoeft te verderven. Ziende op die verhoogde Christus aan het kruis, Gods liefde. We gaan naar onze vierde gedachte, Gods oordeel. Maar eer dat we er nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 68 en daarvan het vijfde vers. Uw hoop, uw kudde woonde daar. Uit vrije goedheid waart gij haar, een vriendelijk beschermer. Psalm 68 en daarvan het vijfde vers.
Good.
onze vierde gedachte Gods oordeel. Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou. Veroordelen, dat is het tegenovergestelde van redden. Veroordelen, dat betekent verdoemen. Het oordeel aanzeggen. Ja, zo komt Jezus wel. Houden we daar ook rekening mee? God heeft zijn Zoon niet gezonden om de wereld te veroordelen. Nee, daar kwam Jezus niet voor. Hij kwam om de wereld te redden. Maar hij komt straks ten oordeel. Dezezelfde Jezus, hij komt nog een keer. Hij komt voor de tweede keer. Zijn wederkomst ten oordeel. Wat zal dat aangrijpend zijn? Niet gemeente om de wereld dan alsnog te redden. Want degenen die dan gered zullen worden, die zijn geen wereld meer. Die worden in hem gerekend. Maar dan wordt afgerekend met de wereld. Zal dat aangrijpend zijn? Hij komt om de aarde te richten. En zijn voetstappen zijn merkbaar. U zegt, ja, dreiging, oorlog, Europa. Ach, zijn komst is al duizenden jaren geleden aangezegd. En we moeten bereid zijn. Zo heeft de Heer Jezus zelf gezegd tijdens zijn omwandeling op deze aarde. Wees ook gij bereid. Het moet vlak liggen, jongens en meisjes, tussen de Heer en tussen je hart. En het ligt niet vlak. Waarom ligt het niet vlak? Omdat God recht is en wij zijn zondaren. Wij zijn schuldenaren en dat moet opgelost worden. En dat kun je zelf niet oplossen. Dat dacht Nicodemus, dat je dat zelf op kunt. Nee, dat kan maar op één manier opgelost worden. Dan moet de verdienste van de Heere Jezus moet van mij zijn. God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Kijk, Nicodemus dacht dat de Messias een veroordeler was van de wereld. De wereld. Nicodemus stond hoog boven de wereld. De Joden, ja, maar de wereld zal verloren gaan. Nee, zegt de Heer Jezus, de wereld zal behouden worden. Niet alleen heidenen zullen behouden worden, niet alleen Joden zullen behouden worden, ook heidenen zullen behouden worden. God zond zijn Zoon om de wereld te redden. De Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Een verloren wereld. Dat is een boodschap voor Nicodemus. Want hij staat zo ver boven de wereld. Hij dacht dat de Heer Jezus als een leraar der wet de wereld zou beschuldigen, de wereld zou veroordelen. Maar hij komt om de wereld te redden, want de wereld is al veroordeeld. We worden niet veroordeeld, we zijn al veroordeeld. De Heer Jezus kwam naar een gevallen wereld. De wereld is niet neutraal, maar de wereld is veroordeeld. De wereld is verloren. En de Heer Jezus kwam naar die verloren wereld. Waarom? Om een deel van die wereld te redden, te verlossen, te zaligen. Dat is het evangelie wat hier aan Nicodemus gepredikt wordt. Wat heeft Nicodemus nou nodig? Wat hebt u nou nodig? Wel, Nicodemus heeft nodig, gemeente, te geloven in het oordeel. Hij heeft nodig te geloven dat hij wereld is. Maar dat gelooft hij helemaal niet. Hij gelooft dat hij naar de hemel gaat. Hij gelooft dat God blij met hem is. Nicodemus heeft geen ontdekkende genade. En als je geen ontdekkende genade hebt, dan geloof je ook niet in het oordeel. En in het oordeel geloven heb je een verlicht verstand voor nodig. Tijdelijke en eeuwige straffen verdiend te hebben. Daar begint het stuk van de verlossing mee. Het buigen voor het oordeel. En daar ligt, gemeente, waar de Heere een zondaar door de prediking naartoe wil leiden. Het erkennen van Gods recht. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. De Heer Jezus die verdeelt de hoorders in twee groepen. En de hele kerkgemeente, onze grote gemeente, kun je verdelen in twee groepen. Dat zijn degenen die door het geloof in Christus blijven. Zo staat het er eigenlijk. Die in Christus zijn, die in hem geloven. En die worden niet veroordeeld. Die zullen nooit veroordeeld worden. Die zullen straks ook niet veroordeeld worden. Tegen hen zal geen veroordelend vonnis worden uitgesproken. En waarom worden zij niet veroordeeld? Omdat ze in de ogen van God zonder schuld zijn. En waarom zijn ze in de ogen van God zonder schuld? Omdat de gerechtigheid van Christus hen toegerekend wordt. Die in Christus is, die is een nieuw schepsel. Wat is dat een troost? Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Troost, troost, mijn volk, zal ulieden God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is. Dat haar ongerechtigheid verzoend is. En dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Dat kruis van Christus, dat is genoegzaam. Want die wedergeborenen, die leren niet alleen God kennen in zijn algenoegzaamheid en zichzelf in hun vloekwaardigheid. Maar ze leren ook Jezus kennen in zijn dierbaarheid. In zijn algenoegzaamheid, in zijn volkomen offerande. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Die hoeft niet bang te zijn voor het oordeel. Die vreest het oordeel zo vaak. Waarom? Omdat hij in eigen ogen wereld is. Maar die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, die is alreede veroordeeld. Letterlijk staat er, hij is al geoordeeld geworden. Het oordeel is er al. Het is al uitgesproken. Wij zijn al veroordeeld. En er is maar één weg om onder het oordeel uit te komen, gemeente. En dat is de voldoening aan het recht van God. Anders niet. Of door onszelf, of door een ander. En dat vonnis, dat is niet straks. Maar dat is al. Alleen de wedergeborene, die ziet dat. De wedergeborene, die gelooft dat. In het oordeel. De mens van nature gelooft niet in het oordeel. En waarom zou hij zien op de verhoogde koperen slang? Waarom zou hij Jezus nodig hebben? Hij heeft toch genoeg aan zijn goede werken. Hij gelooft niet dat hij wereld is. Maar die niet in mij gelooft, is alreede veroordeeld. Het vonnis, het uiteindelijke vonnis, is alleen nog uitgesteld. En nu hoop ik dat de prediking daarvoor gebruikt mag worden, gemeente. Dat ons verstand verlicht mag worden. Dat we erachter mogen komen dat we wereld zijn. Dat we onder het oordeel liggen, dat we al veroordeeld zijn. En dat we daarmee eens mogen worden. Dat het echt zo erg met ons gesteld is. Want dat zijn mensen die krijgen Jezus nodig. Dat zijn mensen die kunnen zichzelf niet op de been houden met hun goede werken zoals Nicodemus dat deed. Dat zijn mensen die leren dat het recht van God genoeg gedaan moet worden. Dat zijn mensen, jongens en meisjes, die met christen vluchten uit stadverderf. Die door het poortje moeten, ja, die met dat pak blijven rondlopen tot aan het kruis. Want God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Die niet gelooft, is al reden veroordeeld, terwijl hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. Er is maar één naam, onder de hemel gegeven, door welke wij moeten zalig worden. En dat zijn hemelse dingen. En die hemelse dingen, dat zijn voor Nicodemus nu nog verborgen klanken. Maar dat worden voor ellendige, we hebben het gezongen, dat worden voor ellendige zulke blijde klanken. Men zag wel haast een grote schaar met klanken van de blijdste maar vervullen bergen en velden. O, die verloren wereldling, die om eigen schuld verloren moet gaan en die in de verte die evangeliemuziek mag horen in de prediking of door een ander. Dat er nog doen aan is voor een verloren mensenkind. Wat een rijk evangelie, ja. God heeft zijn Zoon niet gezonden om de wereld te veroordelen, maar om de wereld te behouden. De Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en om zalig te maken wat verloren was. Kom herwaarts tot mij alle, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. En die hemelse muziek, ach gemeente, dat is een onverdraaglijke muziek voor de eigen gerechtigde. Voor de mensen die de aardse dingen zelfs niet begrijpen en niet geloven. Hoe zullen ze dan de hemelse geloven? Laten we buigen onder het woord. Jonge mensen, wat heb je meer nodig dan Johannes 3. Het enige wat ik geprobeerd heb vorige week en nu, dat is de grote meester woordje voor woordje na te spreken. En als er één is die weet hoe het gaat, dan is hij dat. Want hij komt uit de hemel. Amen.